De kerkenraad maakt u het volgende bekend. De derde collecte is vandaag bestemd voor de zondagsschool. En woensdag, de eerste kerstdag, beginnen de diensten om 10:00 en 5:00. Donderdag, de tweede kerstdag, houdt de zondagsschool hun kerstfeestviering. Deze bijeenkomst begint om 10:00. Volgende week zondag hoopt dominee C.P. den Boer voor ons voor te gaan. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen het vijfde vers van Psalm 43. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zeer en welbehagen. Hij doet welhaast uw heil zondagen, uw hoop herleeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Vijfde vers van 43. Tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 130 en daarvan het tweede vers. O gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Maar bij u is vergeving, maar neem, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij Heer met beving recht kinderlijk gevreesd. En daarna lezen wij Psalm 130. We luisteren dus naar de wet, we zingen het tweede van 130 en daarna lezen wij Psalm 130.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Hamaalot. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere. Mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op den Heere. Meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op den Heere, want bij den Heere is goede tierenheid, en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.
Op deze laatste Adventszondag willen wij het woord Gods bedienen vanuit Psalm 130, vers 5 en 6. En dan lezen wij onze tekst in de versen 5 en 6 van Psalm 130. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen.
We
We willen in onze voorbeden een bijzonder denken aan onze broeder A. Schipper, die afgelopen donderdag thuis kwam, maar vrijdag opgenomen moest worden in het ziekenhuis, in het Maastad ziekenhuis, vanwege een ernstige longsteking. Onze broeder is heel erg ziek. Ook zuster van Staveren van der Lee moest opgenomen worden in het Icazia ziekenhuis vanwege een maagdarmvirus. Gelukkig dat de medicijnen goed aanslaan en misschien mag ze voor morgen weer naar huis toe. Dan ook Hester Verbaas willen we gedenken en broeder Masbergen die in Salem verblijft. Dankzegging willen we doen dat broeder en zuster Blijleven Paans 50 jaar getrouwd zijn geweest. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, aan de morgen van deze laatste Adventszondag past het ons uw naam ootmoedig dank te zeggen dat wij allen hier nog mogen zijn in het liefelijke heden der genade. Dat we allen nog betrekkelijk gezond mogen zijn zoals we hier in de kerk zitten en ook meeluisteren via de kerktelefoon. En dat we onder uw woord gebracht zijn. Heren, dat de kracht van uw woord deze dag in ons midden gevoeld mag worden door het werk van de Heilige Geest. En dat geldt allereerst ook van uw dienstknecht. Wilt u hem zalven met de Heilige Geest en opening geven in het woord, opdat hij ook een herald mag zijn van hem die komen zal, die reeds gekomen is in het vlees en geboren is om zondaren zalig te maken. Maar die ook komen zal op de wolken des hemels, om dan ook zijn eindoverwinning in te luiden, zijn volk en kinderen thuis te halen en zijn vijanden neer te vellen. Heere, geef toch dat er een verwachting in ons hart geboren mag worden, een levende verwachting. Wilt u daartoe degene die nog niet wederom geboren zijn, een nieuw hart geven, het leven geven, dat gij werkt, o Heilige Geest, door uw woord. En heren, ook degene die het leven kennen, dat zij ook gevoed en gesterkt mogen worden in die levende hoop die gij werkt in het hart van degene die u kennen. En dat zij bij vernieuwing mogen zeggen, ik hoop op zijn woord. Zoals ook onze tekst dat ons zal aanreiken. En heren, dan bidden we u of gij met hen wil zijn die zo bestreden en aangevochten worden. Die zo in het duister wandelen en geen licht zien. En die in de storm van de beproeving alles kwijt zijn geraakt. En wij bidden u of gij met hen wil zijn en of gij hen wilt bemoedigen en spreken wilt in de storm van de beproeving des geloofs. En heren, wij smeken het u of gij met onze zieken wil zijn. Wij smeken u in het bijzonder voor onze broeder Schipper die er ernstig aan toe is. En u weet, heren, dat zijn ziel nog niet gered is. En wij smeken het u of gij hem toch wilt grijpen. Zoals dat ook in uw woord staat. Dat u zondaren zelfs tot vlak voor de dood redden kunt, heren, dat hebt u toch bewezen. Dat is uw gewone weg niet en we moeten er ook niet op aan laten komen. Maar we smeken het u, o heren, of gij hem toch genadig wil zijn naar de grootheid van uw barmhartigheden. En gedenk ook zijn vrouw en kinderen die hem bijstaan. En geef dat de medicijnen mogen aanslaan, zodat ook de pijn en de benauwdheid verlicht zal worden. Heren, we bidden u of gij ook deze ernstige roepstem wilt binnenbrengen in ons aller hart, want wij zijn allen sterfelijke mensen. En we moeten een borg kennen voor onze ziel, wil het wel zijn, op weg en reis naar de eeuwigheid. Dat we het er toch niet zomaar een beetje op aan laten komen. En daarom wilt gij toch die valse rust verstoren in ons hart. Opdat er een onrust zal komen in het zoeken van u de Heere tot behoud van onze arme ziel. En heren, wij dragen ook zuster van Staveren aan u op, die enorm verzwakt is. En wij bidden u of gij ook haar wilt aansterken. We danken u dat de medicijnen mochten aanslaan. En u weet ook hoe zij gesteld is onder deze dingen, ook geestelijk. Willen we u de Heere aanbevelen of gij toch ook het licht wilt ontsteken in haar hart. Heere, gedenk ook aan Hester. We danken u dat het wat stabiel mag zijn. En wij bidden u of gij ook met haar wil zijn, zodat zij het ook mag beleven. Maak u op en wordt verlicht, want uw licht komt. Zou u die belofte ook in haar hart willen graveren en het geloven en schenken dat zij ook gedoopt is en dat zij mag pleiten op de belofte van het genadeverbond. Want Heer, ook dat is een geschenk van u als een mens, als een kind dat leert om op zijn voorhoofd te wijzen en u de Heere er als het ware aan te herinneren dat gij al als kleine baby het kind hebt willen dopen en de belofte hebt willen verzegelen dat gij ook haar God wil zijn. En Heere, dan dragen we ook broeder Masbergen aan u op, die in Salem opgenomen moest worden. U weet ook wat voor emoties dat ook bij hem loshaalt. Wat voor herinneringen dat ook bij hem loshaalt. We danken u voor de goede zorg die hij daar krijgt. Maar wilt u bovenal hem ook bemoedigen en uw Heilige Geest schenken. Zo is er ook blijdschap in de gemeente. Dat broeder en zuster blij leven Paans in de achterliggende week mochten gedenken met hun kinderen en kleinkinderen. Hoe ze 50 jaar in de band van het huwelijk met elkaar verbonden mogen zijn. En Heere, geef hen een verbroken en verslagen hart onder deze weldaden. Opdat zij er klein onder mogen worden voor uw aangezicht. En dat zij in verlegenheid komen vanwege uw langmoedigheid en goedheid. Opdat de goedertierenheden des Heeren hen tot bekering zouden brengen. En dat de laatste jaren van hun huwelijksleven de beste jaren zullen zijn. Zodat er een uitzicht mag zijn op u de Heere en op uw zaligheid. En dat het mag beleefd worden op uw zaligheid, wacht ik, o Heere. Heere, gedenk ons dan allen tezamen in deze dagen. In het bijzonder de weduwen en de weduwnaren dragen we aan u op, de alleenstaanden in ons midden. We bidden van u of gij met hen wil zijn en hem wil bezoeken met uw heil, met uw gemeenschap, met uw troost, o Heere. Hen die treuren om het verlies van een kind, wat altijd weer zoveel pijn kan doen, wilt u hen ook troosten. Denk aan hen die zorgen kind hebben. Geef hen sterkte, geef hen schouders om dat te dragen en te verdragen. En dat al die wegen geheiligd mogen worden aan ons hart. Bewaar ons voor opstand, bewaar ons voor bitterheid, Heer. En wilt gij balsem gieten in de geslagen wonden vanuit de wonden van de Heere Jezus Christus, die grote Heelmeester. En dat vragen wij u uit genade. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 119, de versen 25, 28 en 38. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. 25, 28, 38 van Psalm 119. zingen wij straks na het amen van de prediking, de avondzang. En daarvan het vierde vers. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Daar het in hun stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Het vierde vers van de avondzang. Jongens en meisjes, ik zie een man zitten en hij bevindt zich op een toren met een dak boven zijn hoofd. Het is een uitkijkpost. Hij heet Habakuk en hij wacht. Ja, waar wacht hij eigenlijk op? Hij wacht op de Heere. Hij wacht op wat de Heere hem zal antwoorden. Op zijn bestraffing staat er. Habakuk 2 vers 1. Op zijn klacht. Ik hoop in al mijn klachten. Op zijn onfeilbaar woord. Dat is een beste plek. Als je zo'n wachtpost hebt, heb je die ook? Zo'n wachtpost, zo'n uitkijkpost. Dat je als het ware soms trilt van hoop en verwachting. Dat je zegt, Heere, wilt u antwoord geven? En dan krijgt hij antwoord. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselen komen en hij zal niet achterblijven. En dat is een belofte, geliefden, die verwachting geeft. En daar gaat het ook in onze psalm over, in onze tekst over. Het verwachten van de Heere. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de diepte van de verwachting. Ten tweede, de grond van de verwachting. En ten derde, het vertrouwen in de verwachting. Dus het verwachten van de Heere, de diepte van die verwachting, de grond van die verwachting en het vertrouwen in die verwachting. Hoor je het, de dichter van Psalm 130 zeggen in onze tekst? Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht. Er staat een woord in het Hebreeuws, gemeente, dat betekent een diep intens verwachten, die diep in zijn hart gegraveerd is. En daarom zegt hij ook, mijn ziel verwacht. Dat betekent met al mijn emotie en met al mijn gevoel verwacht ik. Wat is uw verwachting, gemeente? Wat is mijn verwachting? Ja, wij mensen, we hebben allemaal wel een verwachting. Wij verwachten het een en ander van het leven, nietwaar? Ook jullie jonge mensen. Maar welke verwachting heeft deze dichter? Hij zegt het heel duidelijk. Ik verwacht de Heere. In onze tekst, met de hoofdletters, dat is de eigen naam van God. Dat is meer dan een aanduiding. We vinden ook aanduidingen van God, bijvoorbeeld de Almachtige. Mooie aanduiding, zeker. Of de Allerhoogste, ook een aanduiding waarin een eigenschap van God naar voren komt. Maar deze naam is typerend voor de persoon. Hij verwacht dus de persoon van de levende God. En zijn naam is Heere, dat betekent, ik ben er, ik zal er zijn. Dat is zijn trouw, dat is zijn nabijheid, gemeend, voor zijn volk. En daarom is een betere vraag van, wie verwacht u? Echt een adventsvraag, nietwaar? Dan niet alleen voor het eerst, omdat je hem nog niet kent,
maar ook bij vernieuwing. Of moet u eerlijk zeggen, die vraag, ja, nee, die leeft bij mij niet. Laten we eens letten op de diepte van de verwachting van deze dichter. Want deze dichter bevindt zich in bepaalde omstandigheden. Hij is onderweg. Vandaar ook is het een lita mahalot. Dat betekent opklimmen, opgang naar Jeruzalem. Hij is een pelgrim die tijdens een van de grote feesten optrekt naar Jeruzalem en naar de tempel. Maar hij heeft het moeilijk gemeend. Hij ervaart zichzelf als een schip dat in de storm bevindt. Dat heel moeilijk de haven van de bestemming kan bereiken. Dat moet je een keer meegemaakt hebben om dat te voelen wat dat is, hoe moeilijk dat is. Dat je constant door de golven als het ware weer teruggeworpen wordt in de zee, terwijl je de haven van bestemming in het zicht hebt. En zo is het eigenlijk ook met deze dichter, en daarom gebruikt hij om zijn omstandigheden te omschrijven, gemeente, het woordje diepte. Uit de diepte roep ik tot u. Dat woord dat verraadt allereerst dat hij in bijzondere moeilijkheden verkeert. Dat kan een ziekte zijn. Wat kan een ziekte toch een moeilijkheid zijn voor een mens? Dat hebben we gisteravond bij onze broeder wel gezien. Wat wordt alles dan betrekkelijk, gemeente, als we zo ziek zijn? Dat kan rouw zijn. Er zijn er onder ons velen in rouw. En wat haalt dat toch veel over op in een mensenleven? Dat moet je meegemaakt hebben om te weten wat dat is. Dan lijkt het net alsof er een aardbeving heeft plaatsgevonden in je leven. Ik heb het zelf meegemaakt. Alles ligt dan overhoop, geliefd. Dat kunnen andere moeilijkheden zijn, dat kunnen andere teleurstellingen zijn in je gezin. Diepten kunnen dat zijn, moeilijke omstandigheden. Hij gebruikt de diepten omdat hij het gevoel heeft dat hij er door verwoest dreigt te worden. Maar let er eens op, gemeente, als hij dan in die diepten is, dan doet hij wat. Dat staat in het verband van onze tekst, dan roept hij. Dan smeekt hij. Dan laat hij zijn stem horen. Er is een ontsnappingsweg, gemeente, naar de hemel toe. In die diepten mag je roepen tot de Heer. Eerst gebruikt hij de verbondsnaam. In vers 1 kunnen we dat lezen. Maar in vers 2, dan gebruikt hij de naam Adonai. En er staat in de grondtekst ook mijn Heere. Mijn Heere. Hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijn smekingen. Want hij voelt dat in die diepten er een afstand is tussen hem en God. En wat is dat moeilijk? Want het gaat hier om een kind van God. Dat hij voelt dat de Heere afstand heeft genomen van hem in die diepte. En wat kan een mens zich dan toch ontzaggelijk verlaten voelen. Niet alleen van de mensen, maar ook van God. Hij is erbij bepaald wat de oorzaak is waarom God afstand genomen van hem heeft. Want dat brengt hij in vers 3 onder woorden. Als hij zegt, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal dan bestaan? Dus je raadt het al. Zegt dichter, wat is er dan aan de hand? Hoe komt het dat God afstand genomen heeft van je? En dan gebruikt hij het woordje ongerechtigheden. Er staat een woord in het Hebreeuws, dat is avon. En dat moet je onderscheiden van het Hebreeuwse woord gata. Een gata, jongens en meisjes, dat is een zonde die je, laat ik het nou eens even zo zeggen, die je per ongeluk deed. Niet opzettelijk. Je slaat op je duim en je geeft een vloek van de pijn. Dat deed je niet opzettelijk. Het is natuurlijk absoluut niet goed te praten. Maar er staat een heel ander woord in het Hebreeuws. Het woord avon. En dat is hier vertaald met ongerechtigheden. En dat weet hij maar al te goed. Dat betekent krom zijn. Van binnenuit. Afbuigen. Afbuigen. Van de goede weg. Dat doen wij allemaal van nature. Als wij kiezen voor de zonde. Maar dan hier ook een begenadigd kind van God. Die afgebogen is. Van de weg van Gods geboden. Dat woord dat veronderstelt kwade trouw, boos opzet, zelfs vijandigheid, innerlijke verkeerdheid. Oh, wacht eens even, nou moet je niet direct je hand voor je mondje houden en zeggen, oh, is dat nou een kind van God? Jongen, had je dat toch verwacht? Maar dan ken je je eigen hart niet, jongens en meisjes, want je moet niet denken dat Gods kinderen heiligen zijn. Dat zij niet zo weer terug kunnen vallen in een dergelijke gestalt. En dat weet hij. Het is mijn eigen schuld. Mijn eigen schuld. Zit hier ook een in ons midden die in de diepten verkeert. En die ook moet zeggen dat hij in die diepten zo opstandig is geworden. Zo verbitterd is geworden. Komt er gelukkig nog niet uit. Maar wat kan het toch van binnen stormen, nietwaar? Dat je als een schip voelt dat heen en weer geslingerd wordt en vroeg of laat op een van de zandbanken of op de rotsen te pletten slaat. En hij beleidt het ook. Als u die gade slaat, dat betekent vanuit uw rechtvaardigheid, zoals u de zonde beoordeelt, heren. En daar moeten we altijd maar aan denken. Hoe kijkt God er tegenaan, wat ik nu zeg, wat ik nu denk, hoe ik nu ben? Zegt hij het ook heel duidelijk. Wie zal dan bestaan? Niemand. Dat voelt hij. En toch, gemeente, in die moeilijke omstandigheden, in die diepten, in die diepere ontdekking van zijn bestaan, wanhoopt hij niet. Het zou makkelijk kunnen dat hij zijn levensschip maar overgeeft aan de golven, gemeente. Maar hij is niet volslagen in paniek. Maar dan komen we bij onze tekst. Hij zegt immers, ik verwacht de Heer, mijn ziel verwacht. Dat betekent dat de genade van de Heilige Geest toch in zijn hart werkt. Dat moet je goed onthouden. Wat werkt dan de Heilige Geest in het hart? Onthoud dat woord. Leidzaamheid. Dat is een gave van de Heilige Geest. Te midden van de moeilijke omstandigheden en te midden van de diepere ontdekking van mijn bestaan, leidzaamheid. Dat is dat de Heer toch schouders geeft om het te dragen en te verdragen. Ik verwacht de Heer. Nee, niet als een huichelaar. Job zegt, de verwachting van de huichelaar is als een spinnenkop. Wat is dat, jongens en meisjes? Nou, in de herfst dan zie je die spinnen hun web weven. En als je goed kijkt, dat is prachtig om te zien, dan zie je dat die draden uit zijn kont komen. Uit zijn achterste. En daar maakt hij dan de web van. Mooi om te zien. Maar ja, ene windvlaag en die web is weg. En zo is het eigenlijk ook met iemand wiens verwachting uit hemzelf komt. Net als die spin zijn web heeft geweven. Dat je zo een verwachting hebt die uit jezelf voortkomt, gemeente. Een valse hoop die geen grond heeft. De Heer Jezus die waarschuwt voor het tijdgeloof. Hij zegt, dat zijn degenen die geen wortel in zichzelf hebben, maar voor een tijd. En als de verdrukking en de vervolging komt om des woords wil, dan worden zij terstond geërgerd. En dat zie je dan ook. Als er geen gegronde verwachting is, gemeente. Maar dat geldt niet voor deze dichter. Hij heeft een gegronde verwachting. Hij is wedergeboren tot een levende hoop, zo zegt apostel Petrus. Waar grondt hij dan die verwachting op? De tweede gedachte, de grond van zijn verwachting. Staat heel duidelijk in onze tekst, gemeente. Hij zegt, ik hoop op zijn woord. Hij is gericht op de verbonds Jehovah. Op die getrouwe God, gemeente. Hij heeft te midden van zijn beproeving, van die diepten en te midden van die ontdekkingen, heeft hij Gods woord naar zich toegekregen. Welk woord heeft hij dan gekregen, gemeente? Dat staat in ons verband, namelijk dat er bij de Heere vergeving is. Hij zegt het in vers 4, maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Dat woord heeft hij gekregen. In de diepte. En in de nadere ontdekking van zichzelf. Dat er bij de Heere vergeving is, gemeente. Er staat in de grondtekst, de vergeving. En dat betekent dat exclusief is. Exclusief bij God. De vergeving. O ja, het Oude Testament kent ook wel dat mensen elkaar kunnen vergeven. En dat hoort ook zo. Maar dan wordt er altijd een ander grondwoord gebruikt dan het grondwoord dat hier gebruikt wordt. Het gaat hier om dat unieke van God. Zoals Micha dat uitdrukt in hoofdstuk 7 vers 18. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheden vergeeft? Noem mij enige God in deze wereld op die dat doet. Alle goden vragen vergelding, maar onze God vergeeft. Dat hebben we nodig, gemeente. En hij vergeeft vanuit zichzelf. Hij hoeft er niet toe opgewekt te worden door uw tranen. Dat is zijn gezindheid, gemeente. Het is ook een daad. En wacht daarop. Deze dichter die wacht daarop, op die daad. Wat er staat in Psalm 103 vers 3. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Nee, dat kan God niet zomaar doen. Nee, nee. Net als die jongen die dacht van, nou ja, nou ben ik naar mijn kamer gestuurd en pa heeft mijn telefoon afgepakt. En ik weet hoe die is. Weet je wat ik doe? Ik ga naar beneden toe en ik zeg, pa, ik wil mijn excuus aanbieden. Wilt u het mij vergeven? Hij dacht, ja, dat doet hij misschien wel. Daar is hij gevoelig voor. En dan mag ik misschien toch wel weg vanavond. En dan krijg ik toch misschien mijn telefoontje terug. Ja, jongen, ik wil je wel vergeven. Maar de straf gaat wel door. Je gaat wel terug naar je kamer. En je krijgt je telefoontje niet terug. Dat is vergeving, gemeente. Ja, maar dominee toch. Vergeven, dat is niet zomaar wat. Dat doet God ook hoor. Ja, maar dominee, wat bedoelt u dan? Ja, dat er alleen vergeving is op grond van het feit dat de straf van de ongerechtigheid wel doorgegaan is. Nee, niet dat Gods volk die straf moet dragen. Nee, dat kunnen ze niet. In tijd nog eeuwigheid kunnen ze dat voldoen. Maar dat plaatsbekledende lijden en sterven van die borgen middelaar heeft de straf der zonde weggedragen, gemeente. En dat wisten oud-testamentische gelovigen maar al te goed. Dat wisten ze vanuit de grote verzoendag. Dat wisten ze vanuit de dagelijkse offers die gebracht werden in de tempel. Dat God niet zomaar vergeeft. Dat aan het recht van God voldaan moet worden. Daar mag hij zicht op krijgen. Als hij zegt, maar bij u is de vergeving. En als hij daar zicht op krijgt, gemeente, dan krijgt hij ook door het geloof zicht op hem die in de volheid des tijds zou komen, die ook gekomen is. In zijn geval in de schaduwdienst. Zo gaat hij naar het huis des Heer. Dat straks in de volheid des tijds hij zal komen die onze menselijke natuur heeft aangenomen, gemeente. En die de plaats gaat innemen van een verdoemelijk Adamskind. De straf der zonde op zich heeft genomen en zo de grond gelegd heeft voor de vergeving. Dat is bekendgemaakt aan deze dichter. Gemeente, hij geniet er de troost nog niet van. Hij bevindt zich nog in die diepte. En hij ervaart zijn zonde en schuld. Ik zei het toch, gemeente, dat hij als in een schip zich bevindt. Dat de haven der vergeving maar niet kan bereiken. Wel de haven van de vergeving in zicht. Maar hoe beleeft hij dat dan? Nu, dat staat in onze tekst. Ik hoop op zijn woord. Zo beleeft hij dat. Er is hoop, hier is een hart. Hij hoopt, gemeente. Een van de drie pelgrims in het hart van al Gods kinderen. Geloof, hoop en liefde. Hij hoopt. En jongens en meisjes, jullie weten welk beeld de schrift gebruikt voor de hoop. Dat zijn twee beelden. Goed onthouden, jongens en meisjes. Dat is het beeld van een anker en het beeld van een helm. Lezen van een beeld van het anker in Hebreeën 6 vers 19. Daar wekt Paulus zijn lezers op om het anker der hoop te werpen in het binnenste van het heiligdom, achter het voorhangsel. En de Joden die snapten dat. Dat is de plaats van de ark. Dat is de plaats waar één keer per jaar de hoge priester naar binnen gaat om dat bloed op het deksel te sprengen, op het verzoendeksel. En nu zegt Paulus dat het heiligdom in de hemel is. En dat ze dat anker van de hoop moeten werpen in het binnenste voorhangsel, waar de grote hoge priester naar binnen gegaan is en waar hij zijn bloed gestort heeft tot vergeving van zonden. Ik hoop op zijn woord dat hij gekregen heeft. Het andere beeld, dat is een helm. Paulus zegt in Colossenzen 1 vers 27, de hoop der heerlijkheid, de hoop der zaligheid, 1 Thessalonicenzen 5 vers 8, dat is de helm, dat is wat je op je hoofd hebt. Ja, dat betekent Denk er toch eens aan wat je op je hoofd hebt, pelgrim. En dat betekent eigenlijk van, zie nou eens af van die diepten en van je bestaan en zie dan omhoog. Dat mag hij beoefenen, gemeente. Hij hoopt. Dat is een levende hoop die in zijn hart gewerkt is door de Heilige Geest, gemeente. En dat is zo nodig. Dat is maar niet een hoop die een menselijke hoop is. Want van nature is een mens dood in zonde en misdaden en is er geen levende hoop. Dan is zijn hoop eigenlijk puur menselijk. Dan hoopt hij dat hij er doorheen mag komen. Dan hoopt hij dat hij toch nog wel aardig aan zijn eind zal komen, gemeente. Maar die hoop die is niet gericht op God. Zeker als we godsdienstig opgevoed zijn, dan hoop je allemaal nog op een goed einde. En wat is dat toch een bedrog, gemeente, om zo te leven. Dat is bij deze dichter niet het geval. Hij hoopt echt vanuit de levende hoop die geboren is. Waardoor? Door het geloof in de belofte Gods. Omdat God gesproken heeft in zijn leven. En nu weet hij dat die belofte toegepast moet worden in zijn leven. Hij zingt het de dichter na, gemeente. Alleen dat woord zal aan mijn ziel vertroosting, geest en leven geven. Zoals we dat gezongen hebben met Psalm 119. Ik hoop. Wat is dat, dominee? Die levende hoop in het hart van Gods kinderen. Wat ervaart dan een kind des Heren in zijn hart? Om ons eraan te spiegelen dat je zegt, ken ik daar nou ook iets van? Gemeente, dat is een worsteling. Een voortdurende worsteling in het hart. Dat is een uitziend leven. Dan worstel je in je omstandigheden en in je ontdekking met de belofte van God. En dan klam je je vast aan dat woord van God, gemeente, als een onwankelbare rots, dat spreken van God. De christelijke hoop, dat is maar niet een misschientje. Zoals wij dat wel eens uitdrukken, ik hoop dat het morgen droog is, want ik ben dit of dat van plan, maar je weet het niet zeker, gemeente. Maar die christelijke hoop, die gaat gepaard met die lijdzaamheid, zoals ik dat in mijn eerste gedachte naar voren breng. Dan gaat die lijdzaamheid bij je werken. Dan word je stil van binnen. En dan word je ook van binnen blij. Dat de Heere gesproken heeft in die omstandigheden. Want dan heb je verwachting, dan is er een levende uitzien naar de Heere. Dat Hij komt. Dat is dezelfde hoop die Abraham beoefent. Zoals dat staat in Romeinen 4 vers 19. Welke tegenhoop op hoop geloofd heeft. Dat hij zou worden een vader van vele volken. Daar zijn ze dan geen vreemdeling van. Op hoop tegen hoop. Een tegenhoop. Wie werpt die wind bij mij? Dat is de duivel. En dat is het ongeloof. Dat zijn de twijfelingen in het hart. Op hoop tegen hoop. Ja, waar hoop je eigenlijk nog? Het duurt al zo lang. Op God. Dat is het antwoord. Niet op je bevinding. Die is er wel. Maar dat is je houvast niet. Toch? Of is dat uw houvast wel? Daarom gaat u misschien wel zo dor over de aarde. Dat hij zegt, ik voel bijna geen leven aan mijn ziel. Ja, ik weet wel wat er gebeurd is, ik kan dat ook wel vertellen, maar de wormen kruipen eruit, dominee. Moet je maar aan de Heere vragen, aan diepere ontdekkingen van je bestaan. Je hoeft niet naar narigheid te staan. Maar soms is het zo nuttig, gemeente, als de Heere in zijn voorzienigheid weer een weg van beproeving inslaat. Dat je zegt, hoe zal het toch aflopen met me? Want dan weet je toch van kind des Heeren in ons midden, toen je de diepten ingeworpen werd. Dat je dacht, oh, wat is mijn verwachting? Wat is mijn grond? Dat is dat louteringsproces, niet waar? Dat er weer een hoop erts weggesmolten moet worden en dat dat goud des geloofs weer boven komt. Die levende hoop. Daarom is die levende hoop, ik hoop. Ik hoop op zijn woord niet zonder vertrouwen. Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Het vertrouwen in de verwachting. Dan komen we bij vers 6, gemeente. Mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Dan valt die weg weer op, gemeente, dat ook, tenminste hier in mijn vertaling, zoals ik die hier voor me heb liggen, want ik zag dat in de Jongbloedvertaling overal de naam Heere met hoofdletters staat. Maar het is toch ook goed om in de vertaling die namen van God te onderscheiden, ook in de drukletter. Hier in mijn Bijbeltje staat dan Heere met kleine letters, en dat is terecht. Daar staat weer mijn Adonai, mijn Heere. Mijn ziel wacht op mijn Heere. Meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. En als hij dat zo beleidt, gemeente, dan zie je dat het geloof in de beoefening is gekomen. Als hij dat mag mijnen, mijn Heere, mijn Adonai, dat betekent degene die verantwoordelijk is voor mij. Die mijn bezitter is. En deze naam die betekent in het bijzonder ook die heerschappij over alles heeft. Want als je in de diepten geworpen wordt van een zware beproeving, gemeente, dan heb je de touwtjes zelf niet meer in de hand, niet waar. En dan denk je, hoe zal dit toch aflopen? Als de Heere dan laat zien dat hij nou achter dat roer staat. Zoals dat jongetje dat zei toen, we hebben dat beeld wel eens meer gebruikt. Toen eindelijk dat schip de haven binnenvoer na een ontzaglijke storm. En dat toen een van de belangstellenden vroeg aan dat jongetje, was je niet bang? Was je niet bang in de storm? Nee, zei hij, want ja, mijn vader stond achter het roer. Zien we bij deze dichter ook. Er is vertrouwen. Kinderlijk vertrouwen in zijn hart. Mijn ziel wacht op de Heer, de Almachtige. Die de belofte waar zal maken. En hij leert in zijn leven dat tussen de belofte en de vervulling, daar ligt mijn zonde. Mijn zonde. Dat is in de heilshistorie zo, gemeente. Toen Adam gevallen was, kwam God direct met de moederbelofte. En al die eeuwen door werd die moederbelofte bevestigd en aangevuld. Maar die belofte komt pas in vervulling gaan. Toen Christus aan het recht van God had voldaan. En toen... Toen openden zich de sluizen van Gods barmhartigheid, van vergeving. Kijk, en dat werkt de Heere nou ook uit in het hart van iemand die deze levende verwachting heeft. Die deze levende hoop op zijn woord heeft. Dat er bij de Heere vergeving is. is. Daar worstelt hij om. Wat dat betreft heeft de berijming het prachtig onder woorden gebracht. Als aan het eind van die berijming gezegd wordt, zo doe hij ook aan mij. Want hij gelooft dat dat echt gebeuren gaat, gemeente. Hij heeft ook verwachting voor het volk van God. Israël zal hij verlossen van al zijn ongerechtigheden. Vers 8. En hij wekt zelfs Israël op om daarop te hopen. Vers 7. Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid. Bij hem is veel verlossing. Maar hij worstelt. Hoor wat hij zegt. Zo doe hij ook aan mij. Steekt die zomaar niet in zijn zak. Zo doe hij ook aan mij. En dan gebruikt hij een beeld voor, gemeente. Namelijk het beeld van een wachter. Meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. En juist omdat hij het twee keer zegt, gemeente, geeft duidelijk aan dat het voor hem een zaak is die van levensbelang is. Laten we eens even stilstaan, jongens en meisjes, bij dat beeld van een wachter. Je had twee soorten wachter in het Oude Oosten. De ene wachter die stond op de muur en dan keek hij in de nacht. Hij moest goed opletten op het gevaar dat van buiten afkwam. Hij mocht niet slapen, hij moest waakzaam zijn. Want hij was verantwoordelijk voor de veiligheid van de stad. Er waren ook andere wachters. En dat waren meer de wachters die door de straten gingen van de stad. Want ook binnen de stad had je gespuis dat rondliep, dieven, rovers. En dan moesten ze letten op de gevaren binnen in de stad. Die moesten wakker blijven. Al deze dichter die zegt, zo ben ik ook. Ik ben al zo'n wachter. En ervaart hij zichzelf zoals Jesaja 21 vers 11 dat ook schrijft. Wachten, wat is er van de nacht? Wachten, wat is er van de nacht? En de wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Snap je dat? De morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Ja, dat snapt een natuurlijk mens niet, die zijn verstand gebruikt. Die zegt, ja, de morgenstond is toch gekomen en dan is de nacht toch voorbij. Maar deze zegt, de morgenstond, en dat zegt deze dichter ten diepste ook. De morgenstond is gekomen, maar het is nog nacht. Dat past precies bij de dichter van Psalm 130 en misschien past het ook wel bij u dat... Dat u zegt, in de diepten en in mijn bestaan heeft God wel gesproken. En dat gaf wel adem, licht, hoop, verwachting, worsteling, werkzaamheden. Maar het is nog nacht. Als een wachter die het gevaar van buitenaf goed in de gaten moet houden. De duivel van buitenaf, niet waar de wereld... De vrome godsdienst, de praatgodsdienst, niet de praktijkgodsdienst, de praatgodsdienst. Ook van binnenuit gemeente, die andere wachters die door de straten van stad Mensiel heen gaan. Hoe waak je dan, dominee, in zulke omstandigheden? Nou, dat is heel duidelijk, want deze dichter die is in gebed. Heere, hoor naar mijn stem, laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner zwekingen. Zo gij, Heere, in het recht zult treden. Heere, hoor naar mijn smekingen. Dat is het waken van degene die een levende hoop heeft. Tweede is letten op het woord dat gesproken is. Zoals Petrus dat verwoordt, wij hebben het profetische woord. En ge doet wel dat ge daarop acht geeft, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster aanbreken opga in uw harten. Nee, gemeente, echt niet. Dat is niet om een mens op te houden, zoals dat wel eens gezegd wordt. Ja, jullie houden de mensen op. Je drijven ze niet naar Christus toe. Dat heeft er niks mee te maken, gemeente. Dat is een valse beschuldiging. Maar het gaat hier om het deelachtig makende werk van de Heilige Geest. Daar gaat het hier om. Dat is echt christelijk gereformeerd, gemeente. Alhoewel je schaamt wat christelijk gereformeerd is, gemeente. Maar als het gaat om de kern van de zaak, dan wordt echt altijd vroeger onderscheid gemaakt tussen de schenking en de deelachtig maken. Wat in de belofte geschonken is, dat moet je persoonlijk deelachtig gemaakt worden door het werk van de Heilige Geest in de weg van wedergeboorte, bekering en geloof. En dat gebeurt hier en dat gebeurt telkens weer opnieuw. Missen, zoeken, vinden. Met verwacht. Totdat die morgenster in uw harten opgaat, zegt Petrus. Niet eerder tevreden zijn, hoor, totdat die belofte toegepast is in je hart. Totdat die morgenstond aanbreekt in je ziel. Uw heilzon is aan het dagen, hebben wij gezongen. Dat uitzien, dat hopen op de Heer. Die morgenster, die kondigt de nieuwe dag aan. Die morgenster, dat is de blinkende morgenster, dat is Christus. Die gekomen is in het vlees, gemeente. Die neergedaald is in zijn diepe vernedering. Die tot zonde gemaakt is. Opdat hij ons zal verlossen van al onze ongerechtigheden, zegt de dichter. Dat is die naderende dag die aankomt. Kennen we daar iets van het uitzien? Gods volk is een uitziend volk, niet alleen in de eerste ontdekking, maar ook in de nadere ontdekkingen. Niet alleen in de eerste komst van Christus in de ziel, maar ook in de nadere komst van Christus in de ziel. Hoe langer, hoe meer ook, als het gaat om de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Als die wachters, meer dan de wachters. Dat is een zekerheid. Nee, niemand zal mij van mijn post verdrijven. Dat zegt hij niet in eigen kracht, maar dat zegt hij door de leidzaamheid. Dat is de kracht die de leidzaamheid geeft, gemeente. Die leidzaamheid die geeft Bijbels geduld. Die geeft een hopen op God. Die geeft een uitzien op God en die zal niet beschaamd worden die het van de Heere verwacht. En ik hoop dat we zo ook naar het kerstfeest heen zullen leven, gemeente. Voor het eerst op bij vernieuwing. Dat de heerlijkheid des Heeren aan ons geopenbaard zal worden. God geopenbaard in het vlees. Dat alleen in Hem die vergeving van zonden te vinden is. En daarom werkt de Heilige Geest dat ook uit, gemeente. Dat hij dat ook gaat leren. In welke weg vervult nou de Heere de belofte van de vergeving? Want de Heere, die gaat dat ook naar binnen brengen. Dat aan het recht van God voldaan moet worden. Wordt die ziel ook geplaatst voor dat recht van God, gemeente? De geestelijke kracht van de wet wordt dan ervaren. De verdoemende kracht van de wet wordt dan ervaren. Dan leert hij bukken en buigen daaronder. En dan leert hij het beamen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, Heere. U kunt niet zomaar mijn zonden vergeven. Dat juist in de kennisname en in de beleving daarvan dat waarde gaat krijgen. Wat de gang van de borg. Dat hij in zijn diepe vernedering moest lijden en sterven om aan het recht van God te voldoen. Want ik kan dat nooit en te nimmer en dat zal ook nooit gaan, nooit en te nimmer. Wat een mens ook doet en waar hij ook het vandaan probeert te halen en hoe hij ook zwoegt om een gerechtigheid bijeen te brengen. Maar nooit en te nimmer zal hij voor God kunnen bestaan en dat beleeft deze dichter. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal dan bestaan? Maar bij u is de vergeving. Hij worstelt met die belofte in de kennisname van Gods recht. Hij smeekt om de toepassing daarvan. De Heer heeft hem er zicht op gegeven in welke weg die vergeving verworven is. En hij smeekt om de troost, hij smeekt erom, Heere, dat ik toch niet om zal komen in deze diepte. Hij heeft het zicht op de haven van de vergeving. Maar de Heere is aan het stuur. En de Heere, die zal dat echt op zijn tijd aan zijn ziel toepassen. Zodat het een groot wonder voor hem mag worden. En dat hij zich mag verblijden in de Heer. Dat hij het mag roemen in de Heer. Dat hij mag zeggen, de Heer heeft aan mij wel gedaan. Dat hij heeft al mijn ongerechtigheden geworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Zij wachten op de Heer, gemeente. En ze kennen iets van wat we samen gaan zingen met de avondzang. Houd ons gemoed voor u bereid. Opdat het blije komst verwijt. Daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Amen. Gebed. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht, o Heere, om u te bidden en te smeken om het werk van de Heilige Geest in het midden der gemeente. Opdat die werkzaamheden ook ons niet vreemd zullen zijn of worden. Genadige God, ga zo met ons als we deze plaats verlaten. Breng ons ook vanmiddag weer in getrouwheid in uw huis. En wilt gij uw woord toepassen aan onze harten? Gij weet wat we nodig hebben, o Heere, dat we toch werkzaam mogen worden met het woord van u in de binnenkamer. En dit alles vragen wij u om Christus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 130, vers 3 en 4. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht onverstoord. Ik hoop in al zijn in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En het vierde hoop op de Heere, gij vromen. Ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.